Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die hij heeft uitgesproken in Londen op zondagmorgen 18 augustus 1844. Dat is een van de vroegere preken. De titel is Gaven voor wederhorigen, naar aanleiding van Psalm 68, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. De leerstukken der genade doen ons persoonlijk, zonder een bevinding der genade, geen nut. Aan de andere zijde kunnen wij ook geen ware, zaligmakende bevinding bezitten, welke niet verbonden is met de leerstukken der genade. Beide zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat ze nimmer kunnen worden van één gescheiden in het hart van Gods volk. De leerstukken der genade zijn het gebeente van de Bijbel en zijn eveneens de beenderen van alle geestelijke bevinding. En precies zoals ons lichaamsgestel zonder deze inwendige gewrichten en steunsels, het welk wij een gebeente noemen, maar een massa onnut en onbewegelijk vlees zou zijn, zo zou alle bevinding, als hetgeen zodanig wordt genoemd, dat niet verbonden is met en gescheiden is van de leerstukken der genade, dat zou dan niet meer zijn dan een nutteloze massa verdorvenheid. Doch aan de andere zijde, wat zouden de beenderen in ons lichaam nutteloos zijn zonder de hersens, het hart, de longen, spieren, zenuwen, geheel de wonderlijke uitrusting van onze natuurlijke gestalte. Wat een afzichtelijk voorwerp is een skelet, ofschoon elk been op zijn plaats is. Het is alleen maar geschikt voor een museum om studenten in het ziekenhuis hieromtrent college te geven. Maar wanneer dit gebeente bekleed wordt met spieren en zenuwen, wanneer die verbazingwekkende organen van innerlijk leven en gevoel, van werking en beweging, wanneer oog en oor, gevoel en smaak en geheel dat op een bijzondere wijze gevormde gestel dat wij bezitten, bij dat beenachtige geraamte wordt samengevoegd, dan vormt de vereniging van beide een levend mens die ademt, beweegt en handelt uit kracht van dat natuurlijke leven dat God in zijn neusgaten geblazen heeft. Welnu, zo is het ook geestelijkerwijs. Niets anders dan wat leerstukken in het verstand te bezitten, betekent gelijk te zijn aan een geraamte in een glazen uitstalkast in Guus Hospitaal. Er zit geen oog in, ofschoon er de lege oogkas is. Er is geen oor in om te horen, hoewel het beenachtige orgaan daar is. Er is geen hart in het binnenste om te kloppen. Er zijn geen longen die op en neer gaan om adem te halen. Geen tere zenuwen om ieder lichaamsdeel te doorlopen en om aan het geheel gevoel mee te delen. Aldus kan iemand het gehele stelsel van leerstukken in zijn hoofd hebben, ja zelfs dat er niet één been van zijn plaats is, en nochtans zo levenloos, dood en dor zijn, dat hij alleen maar geschikt is om in een museum te worden opgehangen. Predikanten die wat men noemt de bevindelijke waarheid prediken, die worden vaak verkeerd begrepen en men geeft er een verkeerde voorstelling van, alsof zij op een heimelijke wijze de leerstukken der genade zouden geringschatten, omdat zij hun toehoorders waarschuwen tegen het alleen maar verstandelijk aannemen ervan, en omdat de voornaamste strekking van hun prediking loopt over de onderwijzingen Gods in de ziel. Velen die onbekend zijn met dit hemelse onderwijs, verstaan hen verkeerd en wederspreken hen, omdat zij niet eindeloos het dorre geraamte tonen en aantonen hoe ieder been op zijn plaats zit. En omdat zij meer stilstaan bij het oog, het hart, de longen en de innerlijke bewegingen en gevoelens van geestelijk leven, zoals gewerkt door de hand des Heilige Geestes. En daarom was ik van mening dat een paar woorden om dit misverstand op te klaren niet mis zouden mogen dienen om ons tot de tekst te brengen waarin een voornaam, kardinaal, fundamenteel leerstuk wordt vermeld en waaruit een gezegende bevinding opkomt. Dat kardinale leerstuk, dat fundamentele punt, is de hemelvaart van Jezus. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Dit fundamentele punt, dat de hemelvaart van de Heere van leven en heerlijkheid betekent, een opgestane middelaar aan de rechterhand des Vaders, die wordt hier duidelijk vermeld en evenwel niet droogweg als alleen maar een theoretische waarheid, want de weldaden en de zegeningen welke daaruit voortvloeien, die worden in verband hiermee verklaard. En op deze wijze wordt dit bekleed met de bevinding van deze zegeningen in het hart van Gods volk. Met Gods zegen willen wij dus de tekst bezien zoals deze voor ons staat opgetekend. En omdat deze uit verschillende gedeelten bestaat, willen wij proberen, indien God ons daartoe in staat stelt, deze één voor één door te nemen en ze op een bevindelijke wijze na te gaan. De tekst bestaat uit 5 verschillende gedeelten. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhoorige, om bij u te wonen, o Heere God. Het eerste punt dan, waarvan in de tekst wordt gesproken, is het opvaren in de hoogte van Jezus. Terwijl de ziel door de geest wordt geleid en geleerd, volgt ze de Heere alle verschillende werken en alle lijden van zijn leven door. De eerste plaats waarop de Heilige Geest de arme zondaar brengt, is het kruis van Jezus. Dan is het eerste ware gezicht van verlossing, dat wij ontvangen van de Heere van leven en heerlijkheid, wanneer de Heilige Geest de arme schuldige zondaar, beladen met de last van wel 1000 zonden, aan de voet van het kruis brengt en zijn ogen opent om de Zonen Gods te aanschouwen, die daar bloedende hangt als de verzoening voor de zonde. Daar te worden gebracht door de kracht des Heilige Geestes en die gezegende verborgenheid van die bloedende, lijdende en met de dood worstelende Zoon van God in ons hart en conscientie te ontvangen, is de eerste gezegende ontdekking waarmee dit de Geest Gods ons zegent. Maar vandaar gaan wij voort om Jezus te zien, slapende in het graf, want wij moeten zelf sterven en wij hebben er behoefte aan de voorloper te zien die dat graf voor ons is ingegaan. Wij hebben er behoefte aan te gevoelen dat wij in het graf kunnen nederliggen en om dat smalle bed te zien waarop eenmaal ons lichaam zal zijn uitgestrekt. Tot op een zekere hoogte wel riekend gemaakt door Jezus, omdat Hij daar voor ons gelegen heeft. En wanneer wij van het kruis naar het graf zijn gegaan, dan gaan wij een stap verder naar de opstanding van de Heere van leven en heerlijkheid. Op de derde dag zien wij Hem door het geloof uit het graf uitgaan waarin Hij begraven lag en Hem in heerlijkheid de macht verrijzen tot onze rechtvaardigmaking. En aldus aanschouwen wij in de opstanding van de Heere Jezus de hoop der ziel op een gezegende onverderfelijkheid. Doch wij toeven daar niet. Als de Geest Gods ons ogen geeft om te zien en ons hart vatbaar maakt, gaan wij nog een stap verder. Dat wil zeggen, naar de hemelvaart van de Heere van leven en heerlijkheid. Niet toevende op de aarde, want Hij toefde daar ook niet, maar opvarende om Hem te zien, zittende aan de rechterhand des Vaders als de middelaar tussen God en de mens, als de goddelijke tussentreder, als het heerlijke hoofd der genade, als uit zijn eigen volheid gaven en genaden mededelende aan ellendige en nooddruftige zielen, die dagelijks en ieder uur in een bankroet leven. Deze hebben er behoefte aan altoos durende toebrengingen van leven, licht en genade, uit zijn volheid te ontvangen, om hen op de weg te houden waarop de Heer hun voeten heeft gezet, zodat het opvaren van de Heer Jezus in de hoogte en zijn zitten ter rechterhand Gods, wanneer dit onder de kracht des geestes in de conscientie wordt ontvangen, dat dat dan niet een dor leerstuk is, niet een doodsbeen uit een dor geraamte, doch zo verbonden is met al de gevoelens van ons hart, met al onze ellende en met geheel onze val, met al onze rampzaligheid, met al onze schuld, met al onze dagelijkse behoeften, met al onze noden van ieder uur, dat, als wij door het onderwijs des geestes daartoe worden gebracht, deze middelaar aan de rechterhand des vaders te aanschouwen, dit een waarheid wordt, vol van gezegende zoetigheid en kracht voor de hemel van de geleerde ziel. Langs welke trap omhelzen wij gewoonlijk de waarheid zoals deze in Jezus is? In de eerste plaats ontvangen wij deze merendeels als een leerstuk. Het verstand in meerdere of in mindere mate onderricht zijnde, de ogen des verstands verlicht zijnde, om het in het woord te onderscheiden. Het leerstuk mogen enige tijd in ons verstand zweven, maar na een poos, als de Heer ons meer tot de kennis van ons eigen hart en tot een grondiger gevoelen van onze noden brengt, laat Hij de waarheid van ons hoofd in het hart afdalen en dan wordt het een waarheid. Het is een erg aangename zaak als een leerstuk tot een waarheid wordt. Maar na een tijd hebben wij behoefte aan wat meer dan een waarheid. Wij hebben hieraan behoefte als een zegening. Wanneer wij in drukkende engten en in zware beproevingen worden gebracht, hebben wij er behoefte aan dat de leerstukken die wij eerst in het verstand als waarheden hebben ontvangen, nu aan onze ziel worden gezegend door een goddelijke toepassing. Aldus wordt hetgeen wij eerst in ons oordeel kennen als een leerstuk, naderhand in onze conscientie ontvangen als een waarheid, en wordt dan in ons hart toegepast als een zegening. En zo vinden wij het woord Gods en eten het op, tot blijdschap en verheuging onze ziel. Aldus is het in betrekking tot de hemelvaart van Christus. Wij ontvangen dit eerst als een leerstuk, als een voornaam en een heerlijk deel van het verlossingsplan. En dan beginnen wij op te merken, naar gelang wij meer en meer tot de kennis ervan worden gebracht, welk een wonderbare waarheid dat is, een middelaar ter rechterhand Gods te hebben, een voorbidder pleitende te hebben, door de krachtdadigheid van zijn verzoenend bloed en van zijn rechtvaardigende gerechtigheid voor ellendige, nooddruftige en schuldige zielen. Dit haalt het geloof, de hoop en de liefde van het hart uit tot deze opgevarende tussentredende middelaar. En dan, naarmate de geest Gods de waardij en de kracht van deze heerlijke middelaar in de schuldige conscientie openbaar maakt, dan wordt deze waarheid tot een rijke zegen, vol zalving en welriekend, zodat verre ervan dat de bevinding de leerstukken der genade verwerpt, deze de ziel slechts brengt tot de levende kennis daarvan. We zouden even goed kunnen geloven ons leven te behouden door de beenderen uit ons lichaam te halen, als onze ziel tot een zegen te zijn door de leerstukken der genade te verwerpen. Ja, zelfs gevoelen wij dagelijks op een nog diepgaandere wijze de behoefte dat de leerstukken der genade met goddelijke kracht in ons hart worden gebracht. Wij voelen dat deze meer de stut en steun van onze ziel zijn, zoals de arm die ik nu ophef gestut en ondersteund wordt door de beenderen welke God daar heeft aangebracht. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Wanneer zonde, schaamte, schande, duisternis en alle ellendige werkingen van een verdorven natuur zich verheffen als zoveel slagbomen tussen onze schuldige ziel en God en de wezenlijkheid, dat er een opgestane middelaar is aan de rechterhand van God de Vader, dan daalt men een zekere mate van goddelijke kracht in het hart af, tot welk een zegen wordt dan het leerstuk. dat er zulke middelaar is door wie schuldige zielen die bankroet zijn gegaan, toegang en aanneming kunnen verkrijgen bij die God wien zij geleerd zijn te vrezen. Tweede punt, het tweede gedeelte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. De Heilige Geest geeft ons hier, indien ik die uitdrukking mag gebruiken, een glimp van de triomftocht van Jezus. Hoewel verborgen voor het sterfelijk oog, was er een triomftocht, waarin Jezus wederkeerde naar de hemel. En hierop wordt in de schrift gezinspeeld. Wij lezen bijvoorbeeld dat er een lied was dat door de hemel klonk. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Zo spreekt ook Paulus. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. De apostel zinspeelt hier op een gewoonte van vroeger om een overwinnend generaal een openbare zegentocht te bereiden wanneer hij huiswaarts keerde. Bij deze gelegenheden waren zij altijd vergezeld van een lange stoet gevangenen. En zij hadden tot gewoonte de overwonnen koningen en prinsen te sparen om hun zegentocht op te luisteren, in aanmerking nemende dat hoe hoger in rang hun gevangenen, des te groter de roem was van de overwinnaar. Dus, hierop zinspelend, stelt de apostel Jezus voor als in het openbaar tentoonstellende, dat wil zeggen blootgesteld aan de publieke opinie zoals de overwinnaars te Rome, de overheden en de machten, die hij had uitgetogen over hen triomferende, en hen als gevangenen meevoerende aan de wielen van zijn strijdwagen. Colossenzen 2 vers 15. Datzelfde denkbeeld is vervat in de tekst: Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Onder gevangenschap moeten wij degene verstaan die tirannie uitoefenen over anderen gedurende de tijd welke hen werd toegestaan te heersen. Zodat toen Christus de gevangenis gevankelijk voerde, hij, degene die de zulken als hij kwam te verlossen, in dienstbaarheid en wrede gevangenschap hadden gehouden, meesleept in ketenen en boeien gesloten. Laten wij dan eens een blik werpen op enige van degenen die de Heere triomferende gevankelijk voerde, bijvoorbeeld. Er is de wet. En brengt niet de wet dienstbaarheid in iedere ziel die de geestelijkheid ervan kent? Wij kennen de reinheid en de geestelijkheid van de wet Gods in de conscientie niet, totdat wij daardoor in dienstbaarheid worden gebracht. Want dit is het voorname kenmerk van de wet, dat zij baart tot dienstbaarheid. Welnu, dat zij baart of voortbrengt, toont aan dat er een levende kracht in is, dat ze niet een dode letter is, want een dode letter baart niet. Er moet leven in de ouder zijn, ten einde het nageslacht het leven te geven. Dus wanneer de wet tot dienstbaarheid baart, dan brengt zij als een levend beginsel schuld en vrezen in de conscientie voort en werpt de ziel op deze wijze in banden en gevangenschap. Sommigen van het volk des Heren zijn niet in staat op klare wijze in de bevinding hunner ziel na te speuren of zij dit werk der wet wel in hun conscientie hebben doorgemaakt. Wellicht kunnen zij niet precies de vinger leggen bij het juiste tijdstip. Nog kunnen zij op nauwkeurige wijze de werking daarvan in hun ziel onderscheiden. Ze kunnen niet een bevinding tekenen zoals zij in boeken lezen en zoals zij anderen van Gods volk horen verklaren. En dit beproeft en oefent hun gemoed. Of zij wel iets hebben leren kennen van de wet als werkende toren in hen, want zij voelen dat de wet evenals het evangelie moet worden gekend in haar geestelijkheid en kracht. Het woord van God geeft ons verscheidene toetsstenen in betrekking tot de werking der wet in iemands hart. Eén daarvan heb ik genoemd, dat ze tot dienstbaarheid baart. Nog een toetssteen is dat ze toren werkt. Een derde toetssteen is dat door haar de kennis der zonde is. kunt u deze gevolgen niet in uw ziel naspeuren? Hebt u nimmer schuld en dienstbaarheid voor God gevoeld, zodat u besloten bent geweest in een donkere gevangenis, waaruit u niet tevoorschijn komen kon in de vrijheid van het evangelie? Zo besloten en gevangen gehouden, dat niets dan des Heeren eigen woord aan uw conscientie verzegeld u kon vrijlaten? Hier is een blijk welke een van de gevangenen in de Heeren aanwijst, een gebondene die daar hoopt, dat hij zich niet zal inlaten met te worden verlost door valse sleutels, indien ik de uitdrukking mag gebruiken. Hij zal niemand dan de Heere zelf toelaten zijn ziel te verlossen, en alle andere verlossers beschouwt hij als bedriegers, die met steeksleutels naar zijn gevangenis komen. Hij weet dat, indien niet verlost door de Heere, hij als een gevangene die ontsnapt en gepakt is, weer zal moeten terugkeren, om met een zwaardere ketenen te worden geboeid, om in een nog beslotener en donkerder cel te worden gestopt dan die welke hij ontvlucht was. Zulk een ziel heeft iets leren kennen van de dienstbaarheid der wet in zijn conscientie. Wij lezen dat de kinderen Israëls in Egypte zuchten en schreeuwden over de dienst. Voorts, laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen, behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uw arm. Psalm 79. Op deze wijze kermt de levend gemaakte ziel voor God onder schuld, dienstbaarheid, hardigheid des harten, vrezen des doods, en onder wel duizend kwellende twijfels, hoe het nog zal aflopen. En deze dingen houden de ziel gevangen als in banden en boeien van ijzer, en hij, die deze banden en boeien heeft leren kennen, kent iets van de geestelijke toepassing der wet aan zijn conscientie. Welnu, uit deze gevangenschap zou nimmer iemand kunnen worden verlost, tenzij Jezus was opgevaren in de hoogte. De verbroken wet kan nimmer verlossing uit de gevangenis afkondigen. Daarom zou niet een enkele gevangene ooit uit de cel der veroordeelden hebben kunnen komen, doch allen moesten voor eeuwig in een staat van dienstbaarheid en toorn zijn gebleven. Zo niet de Zonen Gods de eisen van de wet had gehoorzaamd en haar straffen had ondergaan en al dus een eeuwig durende gerechtigheid had aangebracht. Nog een gevolg. Als tweede, de dood. O, welk een gevangenschap oefent de vreze des doods bij ogenblikken over die tedere conscientie van Gods volk. Er zijn sommige belijders die doen alsof ze altijd boven de vreze des doods uitleven. Maar er moet worden gevreesd dat in de meeste gevallen dit vertrouwen eerder lijkt op de stoutmoedigheid van menig misdadiger die moet worden gehangen voor de deuren van Newgate gevangenis, dan op de zoete vrede welke de Heere bij ogenblikken schenkt aan zijn beproefde volk. Dit roemende vertrouwen vloeit niet voort uit enig goddelijk getuigenis dat door de kracht Gods in hun conscientie is gebracht. Dat is een andere zaak. Velen is het een roekeloosheid der verharding, een rusten op de letter der waarheid, de vrucht van onkunde en van vleeselijke ongevoeligheid, niet de levende verzekerdheid des geloofs, en op deze wijze, alhoewel het een andere gedaante aanneemt, vloeit het voort uit dezelfde wortel als de ijdele onbeschaamdheid van de misdadiger. Het volk des Heren, die op een ernstvolle wijze ertoe zijn gebracht te gevoelen wat de eeuwigheid is, met welk een heilig en rechtvaardig God zij van doen hebben, en dat ze wel duizend hellen hebben verdiend, weten vaak op een pijnlijke wijze, in het bijzonder wanneer hun tabernakel zwak is, wat het is, erg diep weg te zinken onder de vrezen des doods. Wanneer alles van binnen donker en van buiten dreigend is, wanneer zij hun tekenen niet zien, wanneer er geen zoet getuigenis is van hun aandeel in het bloed en in de liefde van het lam. Wanneer ongelovigheid en het ongeloof alles schijnen mee te voeren, wanneer hun gezinnen en omstandigheden alle voor hun oog opdoemen en de Satan komt op als een vloed om hen met wel duizend verschrikkingen te overstelpen, op die tijden oefent de dood, de verschrikkelijke dood, een droevige gevangenschap over hen uit. Welnu, de Heere van leven en heerlijkheid heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Hij heeft de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Om dit te volbrengen is de Zoon Gods in de wereld gekomen, zoals wij lezen. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is ook desgelijks derzelver deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, en dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. De schriften spreken dan ook niet van een sterven van Gods volk, deze noemen het een ontslapen. Aldus staat er geschreven van Stefanus dat hij ontsliep, alhoewel hij de laatste adem uitblies, gebeukt en verbrijzeld door stenen. Zo vermaant de apostel de Thessalonicenzen: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Jezus, de voorloper, is de poorten des grafs doorgegaan. Hij heeft dat smalle bed welriekend gemaakt door zijn heilig lichaam, dat erin gelegen heeft en is eruit opgestaan, omdat het niet mogelijk was dat hij van de dood zou gehouden worden. De prikkel des doods is de zonde. Hij heeft de zonde weggedaan en op deze wijze de prikkel eruit getrokken. De kracht der zonde is de wet. Hij heeft die wet volbracht en aldus de vloek daarvan teniet gedaan. Op deze wijze kunnen de vrijgekochten door de opstanding en de hemelvaart van de Heere van leven en heerlijkheid dit lied zingen, wanneer de Heilige Geest hen in de bevinding daarvan inleidt: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dus er was een overwinning over de wet, en ten tweede over de dood, en ten derde nu over de zonde. De zonde van binnen, de lusten van onze verdorven natuur, de verdorvenheden van ons vleeselijk gemoed, het ganse uitlekken van die vuile modderpoel, van dat riool van binnen. Want geen riool in Londen voerde ooit vuil in de Theems vergeleken bij hetgeen bij ogenblikken ons hart verstopt. Het brengt een droevige dienstbaarheid in de consciëntie van degenen die God vrezen. Sommige mensen denken erg licht over de zonde, maar ik zal u degene beschrijven die zo denken. Het wordt ons nauwkeurig aangeduid in het Spreukenboek. Alzo is de weg ener overspelige vrouw. Zij eet en zij wist haar mond en zegt: ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Dat is precies de beschrijving van sommige personen met een godsdienstige belijdenis. Zij denken licht over de zonde. Zij zullen de meest tegenstrijdige dingen doen, ieder gebod overtreden en door iedere conscientiebeteugeling heenbreken. En ze zullen zich op een roekeloze en achterloze wijze in de ergste zonden storten en er dan niet over bekommerd zijn. Zij gevoelen geen droefheid naar God. Zij woelen niet om en om in hun bed 's nachts. Geen tranenvloed stroomt hen over de wangen. Zij snikken niet alsof hun het hart zou breken. O nee, zij zeggen: wij zijn in het verbond. De zonde kan ons niet verdoemen. De zonde kan ons geen kwaad doen. Waarom zouden wij er dan ook over bekommerd zijn? Wij zijn in het verbond. Doch het volk des Heren, degene die waarlijk door de Geest Gods zijn geleerd, die hebben een conscientie welk is teder gemaakt. En deze weten welk een gevangenschap de zonde over hen oefent en welk een ellende deze hen bezorgt. Indien wij des Heren volk zijn, dan is het ons deel om beproevingen en bekommernissen te hebben. En sommigen hebben genoeg beproevingen om ze bijna de ganse dag te doen zuchten en te doen kermen. onze armen wankelen tabernakels, beproevingen in de voorzienigheid, bezoekingen in het gezin, liefdeloze vrienden, vijanden die wreed zijn en lasteren, beschuldigingen van Satan gepaard met duisterheid van gemoed en de moed die ons begeeft. Dit alles vormt een opeengehoopte last van bezoeking. Maar geen van deze beproevingen voert tot zulke dienstbaarheid of ligt zo zwaar op het gemoed als de kwellende gevoelens teweeggebracht in de conscientie door de werkingen der zonde van iedere dag en van ieder uur in het vleeselijke hart. Ons dwalend oog, onze vuile inbeelding, onze verdorven natuur, onze afwijkende overspelige afgodische hart is een grotere last voor onze ziel dan al onze ellenden en beproevingen samengenomen. Ondersteund door de Heere kunnen wij bezoekingen dragen, maar ons verdorven hart in de opstandigheid, onreinheid en in het ongeloof ervan berooft de conscientie van vrede, omdat het tegen de Vader strijdt, de Zoon verwerpt en de Geest bedroeft. En op deze wijze de drieënige Jehova oorzaak geeft zijn aangezicht te verbergen en zijn ongenoegen te betuigen. Maar de Heere heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. De zonde zal ons niet veroordelen, indien wij deel hebben aan de Zonen Gods. Hij heeft de zonden verzegeld. O, dat het geloof hem hierin kan volgen. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Welk een heerlijke weg voor het geloof om op te klimmen tot haar opgevaren Heere. Wanneer het geloof in de levende oefening is, dan is de opstanding en de hemelvaart van Jezus geen dor leerstuk, niet slechts been in het geraamte, maar bekleed met de bevinding wordt het tot een heilig feestmaal voor de ziel, vol van merg en vettigheid. Wanneer wij door het geloof de Heere van leven en heerlijkheid maar konden beschouwen, opvarende in de hoogte als de opgestane middelaar, als de grote hoge priester over het huis Gods, de gevangenis gevankelijk voerende, als zijn overwonnen gevangenen met zich voerende de wet, die vloekt en veroordeelt, de dood, welke ons met zoveel vrees heeft vervuld, en de zonde, die ons zo menigmaal heeft doen zuchten en kermen. Ik herhaal, indien wij maar een gezicht op die opgevaren middelaar konden hebben door het geloof, en hem die vijanden onder onze ziel gevankelijk zien voeren, dan zou het geen doorleerstuk zijn, maar dan zou het in ons hart druipen als een bui en als de dauw en regen neerdalen op de dorre aarde. Het derde gedeelte van onze tekst, gij hebt gaven genomen, in het Engels staat er ontvangen, om uit te delen onder de mensen. Welke mensen? Alle mensen? Wel, indien dat het geval zou zijn, dan zouden zij het allen hebben. Is het niet zo? Veronderstel dat iemand een som van geld bij een bankier zou deponeren voor alle kinderen van een gezin, en de bankier zou er de oudste of de jongste niet één stuiver van doen krijgen. Zouden wij die bankier dan een eerlijke man noemen? Zou de eerlijkheid niet daarin bestaan, de personen over wie hij als beheerder was aangesteld, en tot wier voordeel hij het ontvangen had, iedere stuiver te geven van hetgeen aan zijn zorg werd toevertrouwd? Om dan te zeggen dat alle mensen de gaven Gods deelachtig zijn, zou betekenen de Heere Jezus Christus tot een oneerlijke middelaar te maken aan de rechterhand des Vaders. Hij zou gaven hebben ontvangen voor allen en evenwel deze niet aan allen geven. Zou genade hebben ontvangen voor allen en niet aan allen genade schenken. Zou het eeuwige leven hebben ontvangen voor allen en niet allen het eeuwige leven geven. Zou vergeving hebben ontvangen voor allen en de vergeving niet aan allen openbaren. Gewis, dit leerstuk zou de gezegende Heere van leven en heerlijkheid aan de rechterhand des Vaders oneerlijk en trouweloos doen zijn aan zijn ambt. Ik zou niet een woord durven gebruiken dat op hem toepasselijk zou zijn, veronderstellende dat zulk een leerstuk zou kunnen worden bevestigd. Ik zou er zelfs in gedachten geen uiting aan kunnen geven. Wanneer hij is, zoals wij weten dat hij is, gezegend zijn zijn naam, vol van genade en waarheid, zou hij dan niet tot de laatste penning geven al hetgeen er in zijn hand is gelegd? Zou zijn liefhebbend hart en medelijdende boezem niet iedere genade en gave uitdelen, opgelegd in zijn volheid? En zal er een die voorbestemd is het te ontvangen worden vergeten? Zal er iemand worden voorbijgegaan voor wie de genade bedoeld was? Wanneer er dan ook wordt gezegd dat hij gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen, dan wordt dit in het algemeen gesteld voor sommige mensen. Er staat niet alle mensen. Naar mijn mening ligt er een zoete dubbele betekenis in de woorden gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Omdat het als mensen is dat wij deze ontvangen. De Heilige Geest vermeldt niet op nadrukkelijke wijze of er sommigen, enkelen of velen zijn bedoeld. Het is in de letterlijke zin voor de mens, voor een gevallen Adamskind. Voor de totaal bedorven mens, opdat wij onze nood, onze broosheid en zwakheid, onze zondigheid en hulpeloosheid gevoelende, tot Jezus mochten komen als de gevallen kinderen van een gevallen vader, om vergeving en vrede te verkrijgen. Maar wat heeft hij ontvangen? Gaven. En deze worden vrijelijk geschonken door de Vader, in hem, als de algenoegzame middelaar opgelegd en uit zijn volheid meegedeeld aan de schapen zijner kudde. Maar van welk nut zijn gaven, uitgenomen voor degenen die hieraan behoefte hebben? U weet dat, wanneer iemand aan iets geen behoefte heeft, een gave een belediging is. U zou een edelman die in zijn rijtuig voorbij rijdt, geen 6 stuiverstuk durven aanbieden. Het zou een belediging zijn en niet een gave. Maar een arme hongerende bedelaar, die zou dankbaar aannemen hetgeen die rijke edelman met verachting van zich zou werpen. Is dit ook in geestelijk opzicht niet het geval? Wanneer ik aan niets behoefte heb, wanneer ik zelf tot alles bekwaam ben, wanneer ik sterk, heilig, rechtvaardig en wijs ben en op een gemakkelijke en zelfvoldane wijze naar de hemel ga, aan wat van de gaven en genade des geestes heb ik dan behoefte? Welke behoefte heb ik aan goddelijke mededelingen voor mijn hart en ziel? En is het in letterlijk en natuurlijk opzicht niet waar, zoals ik er ook in geestelijk en bovennatuurlijk opzicht zeker van ben, dat hoe dieper wij in de armoede zijn weggezonken, de gave des te meer wordt benodigd en des te meer naar waarde wordt geschat? De dierbaarheid van de gave neemt juist toe in verhouding tot de behoefte van de persoon aan wie deze wordt geschonken. En beschouw dit eens geestelijk. Wanneer mijn ogen uitpuilen van vet en ik meer heb dan mijn natuurlijke hart kan wensen, wanneer ik evenveel godsdienst bezit als ik erop na kan houden en mij tot de hemel verhef in ijdel vertrouwen, hoewel door genade God mij daar nimmer laat komen, evenwel aannemende dat ik daar zou kunnen komen, wat zou ik dan nodig hebben van de gave uit die volheid van de Zonen Gods in mijn hart afdalende? Welke behoefte aan licht, leven, genade en goede tierenheid, welke behoefte aan de goddelijke tegenwoordigheid, welke behoefte aan wat voor hemelse mededeling dan ook? Doch des te dieper ik wegzink in de nooddruft en in de ellende der zielen, des te meer ik gevoel van mijn algehele bedorvenheid en onbekwaamheid. Heb ik dan niet zoveel te meer behoefte aan de gaven der genade, welke zijn opgelegd in de volheid van Christus, om in die behoefte te voorzien? En weet ik deze dan niet zoveel te meer naar waarde te schatten? Wel nu. De Heere, de Almachtige God, de uiterste armoede van zijn volk voorziende en de diepte van het verderf en de ellende, waarin wij zouden wegzinken en voorziende, de val van onze eerste ouders en alle verschrikkelijke gevolgen daarvan voorziende. Wees deze middelaar aan en legde in hem, in zijn goddelijke volheid, alle geestelijke gaven, genaden en voorzieningen op voor de noden van zijn volk. Wij lezen dan ook, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Het is uit zijn volheid dat alles wordt ontvangen om de ziel te zaligen, te zegenen en te troosten. Maar wat zijn die gaven? De tijd zal me nauwelijks toestaan deze alle door te nemen. Ik kan evenwel niet aan de woorden voorbij gaan zonder een paar te noemen. Allereerst, de gave des geloofs, want wij lezen uitdrukkelijk, het is Gods gave. En dit is de voorname hoofdgenade der ziel. Het is het grote wiel dat ieder andere wiel in het hart beweegt. Het is het oog, het oor, de hand van de nieuwe mens der genade. Alleen voor zover wij geloof hebben en de Heere dit geloof in oefening uithaalt, hebben wij enig waar geestelijk gevoel. Doch wat doet mij de gave des geloofs waarderen? Het is het zozeer en op zulke pijnlijke wijze kennen van het ongeloof dat van binnen werkende is. Is dit niet het geval in een natuurlijk opzicht? Wat doet mij de gezondheid naar waarde schatten? Het is het bezitten van een arme, zwakke tabernakel. Wat doet mij de rust waarderen? Vermoeidheid. Wat doet mij gemak waarderen? Het is moeite. En wat doet mij voedsel naar waarde schatten? Dat is honger. Wat doet mij een beker koud water waarderen? Dat is dorst. Door deze gevoelens ken ik niet slechts de wezenlijkheid door de behoefte eraan, maar verheug ik mij ook in de zegen wanneer deze wordt meegedeeld. Geestelijkerwijs is het precies zo als in natuurlijk opzicht. Wat kan ik kennen van het geloof, tenzij ik geoefend word, en geoefend word ik in meerdere of in mindere mate dagelijks, door de werkingen van ongeloof, ontrouw, het vragen van het redenerend verstand en al het gebroed van een ongelovig hart? Terwijl de ziel wordt heen en weer geslingerd, en vaak wordt zij heen en weer geslingerd op deze zee van ongeloof, terwijl zij aldus dan geoefend wordt, leert zij de haven des geloofs naar waarde te schatten. En wanneer de Heere op een goede tierende wijze een weinig geloof aan de ziel meedeelt, en het geloof begint de waarheid, zoals die in Jezus is, toe te eigenen, te ervaren, deze bevindelijk te kennen en zich ermee te voeden, dan weten wij wat het geloof is, door het bezit ervan. Wij hebben behoefte aan twee zaken om ons te leren de dingen te genieten. Wij hebben behoefte aan honger om ons te leren wat trek in brood betekent. En wij hebben behoefte aan het brood om ons de zoetigheid van dat brood te leren. Wij hebben behoefte aan vermoeidheid om ons te leren hoe aangenaam het is onze lichamen op een zacht bed uit te strekken. En wij hebben behoefte aan het zachte bed om ons te leren hoe aangenaam rust is. We hebben pijn en ziekte nodig om ons de behoefte aan gezondheid te leren. En wij behoefte aan gezondheid om ons te leren ons in de gezondheid te verheugen. En zo is het ook geestelijkerwijs. Deze beide gevoelens zijn zo aan elkaar verbonden en liggen zo in elkaar opgesloten. Het een is zulk een verwonderlijk tapgat en het andere zulk een wonderbare tap. Ze passen zo in elkaar. Ze bevestigen en versterken elkaar zo, dat geen van beide kan worden gemist. Welk een genade is het dat de Heere de gave des geloofs te schenken heeft. Hier zijn ellendige zielen arbeidende, zich kwellende, zwoegende, kermende, zuchtende, benauwd door het ongeloof, die grote reus in het hart die zijn duizenden en tienduizenden heeft verslagen. Wat zinkt onze ziel soms weg onder dit ellendige ongeloof? Maar hoeveel te meer waarderen wij het geloof wanneer dit komt? Wat doen de wegzinkingen, de verheffingen hoger zijn, en wat doet de droefheid, de ommekeer meer gezegend zijn? evenals het heen en weer geslinger op zee voor de zeeman, met alle gevaren en alle ontberingen van de reis, de rustige haven, dusdanig aangenaam doen zijn, zo doet al het heen en weer geslinger van het ongeloof de heilige bedaardheid van het levende geloof dierbaar zijn voor de ziel. Maar de tweede gave, de Heer heeft ook dan nog de gave der hoop te schenken. De eerste was dan de gave des geloofs, en de tweede de gave der hoop. Welk een gezegende genade is die gave der hoop? In onze dagen veracht men de hoop. Ze zijn gelijk aan de edelman die het 6 stuiverstuk in uw aangezicht zou werpen. Niets beneden de 1000 pond of een groot bezit zal voor hem voldoende zijn. Velen die godsdienstig zijn, zijn gelijk aan deze edelman, die wellicht al zijn bezittingen onder hypotheek heeft en in werkelijkheid niet een stuiver waard is. Maar hij kan niet afdalen van de hoogte van zijn grootheid om te erkennen dat hij een onvermogend schuldenaar is. Vele van deze hoge en verheven beleiders verachten al dus een goede hoop door genade, en niets anders dan verzekerdheid zal hen voldoen. Ofschoon wanneer wij tot het werk des geestes in de conscientie komen, zijn nimmer het inwendig getuigenis des heilige geestes dat ze kinderen Gods zijn hebben ervaren. Het volk des Heren schat alles wat God met kracht en zoetigheid aan hun ziel meedeelt naar waarde. Vaak ben ik verblijd geweest het opspringen van een hoop naar het evangelie te gevoelen bij gebrek aan klaardere getuigenissen. Wat spreken de schriften van een goede hoop in genade, en noemen deze een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Welk een gezegende genade moet dat zijn, welke aldus ingaat tot zelfs in de tegenwoordigheid van Christus. Hoe spreekt ook het woord van God ervan als van de tweelingzuster, van het geloof en de liefde, en vermeldt dat deze niet beschaamt, omdat deze spruit uit de liefde Gods die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest? Wel nu, wij leren wat een goede hoop in genade is, door te worden heen en weer geslingerd op de golven der moedeloosheid, en door bij ogenblikken bijna in de wanhoop weg te zinken. Blijken die zo verdonkend zijn, het hart zo besloten, het gemoed zo verbijsterd, de zonde zo aanwezig, de Heere zo uit het oog, een natuur zo vleeselijk, zinnelijk, afgodisch en overspelig, geen wonder, dat te midden van zoveel gevoelde of gevreesde boosheden, de ziel bij ogenblikken in de moedeloosheid zou wegzinken. Doch op zulke tijden wordt de zaligheid van een goede hoop in genade ervaren, en wanneer dit anker binnen de voorhang wordt geworpen en hier binnen gaat, het bloed en de gerechtigheid van de grote hoge priester aangrijpt, wat houdt dit dan op een vaste en een zekere wijze dat schip, zodat het niet al geheel zou worden overspoeld in de golven der wanhoop. Als derde is er ook de liefde als een gave, welke de opgestane middelaar heeft ontvangen, opdat hij deze vrijelijk uit zijn volheid zijn volk mogen mededelen. En wij moeten daartoe gebracht worden te voelen dat deze een gave is. Zouden wij deze in ons hart kunnen voortbrengen of levendig kunnen houden, dan zouden wij onze eigen bekwaamheid of onze eigen zorg bewieroken. Maar wanneer wij ons vaak even hard gevoelen als het voetpad waarop wij voortgaan, en wanneer wij niet meer een gevoel van liefde tot Jezus, zijn volk, zijn zaak of zijn waarheid kunnen teweegbrengen, dan wij met onze vingers de sterren aan de hemel kunnen aanraken, ja, wat nog erger is, wanneer wij niet alleen maar het gemis aan liefde gevoelen, doch zelfs vijandschap, dan zijn wij door een pijnlijke bevinding daarvan overtuigd, dat het minste gevoel van liefde de gave des Heren is. Sommigen willen misschien nauwelijks geloven dat een kind van God vijandschap kan voelen tegen Christus. Maar zijn vleeselijke gemoed is onvervalste vijandschap tegen hem. En o, welk een schrijnend gevoel is het voor een volgeling van het Lam om een beginsel in zich te hebben dat Christus haat, dat zijn persoon, heiligheid en reinheid haat, op een bittere wijze haat. Een beginsel dat zou kunnen instemmen met het geroep, kruis hem, kruis hem. En dat hem zou kunnen duwen en slaan met de Romeinse soldaten en het Joodse gepeupel. Tenzij een pijnlijke bevinding ons ervan overtuigde dat er zulk een vreselijk beginsel in het binnenste ligt, zouden wij niet kunnen geloven dat er die duivelse vijandschap in ons hart lag tegen hem, wie onze ziel verlangt lief te hebben en te aanbidden. Maar wat zouden wij kennen van de reine en de dierbare gave der liefde, indien wij niet aldus op bevindelijke wijze daarvan overtuigd zouden zijn dat wij deze niet konden voortbrengen? En wanneer deze geschonken is, moet ze dan niet worden beproefd? Het is de beproeving der liefde welke deze openbaar maakt. Hoe vaak is het zo met de moeder van een huisgezin? Wellicht bezit zij een aantal, 5 of 6 kinderen, en ze weet niet welke zij het meeste lief heeft. Doch misschien legt de Heere zijn bezoekende hand op één daarvan, en het kind moet waarschijnlijk sterven. Wat begint de moeder nu weldra de uitgangen van liefde jegens haar zieke kind te ervaren? Zij ervoer dit niet, terwijl het kind wat in haar omgeving speelde. Maar zodra de Heere zijn hand erop legt, en er komt ziekte, wat bezit de moeder dan een liefde welke zij nimmer tevoren kende? Zo ook met onze levensgezellen. Hoeveel uren kunnen er wel voorbij gaan zonder dat wij speciaal aan hen denken, omdat er niets is om onze liefde uit te lokken? En misschien hebben man en vrouw, ik spreek hier niet bevindelijk, wel gekibbeld en getwist in plaats van wederzijds vriendelijk en elkander toegenegen te zijn. Doch, wanneer de Heere zijn bezoekende hand op een van hen legt, wat zijn deze dingen dan spoedig verjaagd, zoals de wolken van morgen voor de zonnestralen zijn geweken? Wat stromen liefde en tederheid naar binnen en alle onvriendelijke gevoelens zijn vergeten? Aldus is het met de ziel die vijandschap, koelheid, dodigheid, hardigheid, vleeselijkheid, verdorvenheid, een afkeergevoel tegen al hetgeen heilig en hemels is. Deze oefeningen beproeven de liefde. Hoeveel arme kinderen God zijn genoodzaakt hun lichamen als het ware naar de kerk te slepen. Hoe vaak ben ik op de kansel gekomen met wel 1000 gevoelens van opstand en heb ik gewenst alles te zijn behalve predikant. Doch wanneer wij een weinig leven in onze ziel beginnen te voelen, en het hart wordt vertederd en week gemaakt door de goedheid des Heren, dan zingen wij een andere toon en spreken, wat is het goed dat wij hier zijn? O ellendig, ellendig schepsel, om zulke een afkeer te hebben van die dingen welke mijn ziel in het binnenste van mij begeert lief te hebben. Welk een walgelijk schepsel was ik, een afkeer te hebben en om moe te zijn van de Heren en van deze hemelse wezenlijkheden, waarin, naar ik weet, al mijn gelukzaligheid waarlijk bestaat. Doch wat weten wij van liefde, indien wij niet al die vijandschap, vleeselijkheid en koelheid bezitten om deze te beproeven? Wanneer wij met al deze ellendige gevoelens geoefend zijn, en de Heere begint een weinig goede tierenheid en genade in ons hart te brengen, en onze genegenheden tot hem uit te halen, dan beginnen wij te voelen welk een zoete zaak de liefde is. Liefde is de geurigste balsem die de mens in dit leven kan ruiken. Zo is het ook in een natuurlijk opzicht. Er ligt een zoetigheid in de liefde. Wanneer wij onze vrouwen, onze kinderen en vrienden lief hebben, dan ligt er zoetigheid en tederheid juist in het gevoelen. Dat wil zeggen, zoals de zedemeesters zeggen, krachtens haar eigen beloning. Koelheid, afkeer, nijd, vooringenomenheid, afgunst, achterdocht, gemelijkheid, twist, deze vonken van de hel branden en kwellen iedere plaats waarop zij vallen. En dus, wanneer er al een hel in iemands boezem is, dan is dat wanneer men vol haat is tegen God en tegen zijn volk. Maar, wanneer wij ooit een voorsmaak van de hemel ervaren, dan is dat wanneer de Heer enige vertederingen van liefde geeft, en zekere liefde strekkingen tot Jezus en tot hen die de zijnen zijn ontsteekt. Dan vlieden de vijandschap en het vooroordeel en wij hebben het gevoel dat wij al het volk van God aan onze boezem zouden kunnen nemen en spreken: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En zo nog met iedere andere genade, zoals kinderlijke vrezen, zachtmoedigheid, ootmoed, droefheid naar God, verslagenheid van geest, zelfvernedering, lijdzaamheid, godsvrucht, waakzaamheid, hemelsgezindheid en iedere andere vrucht des geestes, dit alles zijn gaven welke Jezus heeft ontvangen als de opgestane en opgevaren middelaar en die hij heeft weg te schenken aan degenen die hun behoefte eraan gevoelen. Maar wij kunnen niet voorbij gaan aan het volgende, aan het vierde gedeelte van de tekst, ja ook de wederhorigen. Gezegend zij God voor deze woorden, mijn vrienden. Wat zou er worden van uw en mijn ziel, indien de gaven en de genaden Gods zouden zijn voor vrome, godsdienstige, heilige en voor die geregeld van wandel is? Mijn ziel zou part nog deel aan de zaak kunnen hebben, daar ben ik zeker van. Maar het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Wij kunnen niet de ladder van vroomheid oprichten en opklimmen tot in de tegenwoordigheid Gods, door wat men noemt uitgesproken godsdienstig en vroom te zijn, door onze eigen kracht, wijsheid en gerechtigheid. Alvorens wij kunnen opstaan, moeten wij diep vallen. Wij moeten wegzinken in een gevoel van onze eigen ellende en hulpeloosheid, ons ganse gemis aan al hetgeen goed en goddelijk is gevoelen. De verborgenheden van het knekelhuis dat wij met ons omdragen, moeten voor ons oog worden blootgelegd. En dan? Wanneer wij het diep zijn weggezonken, moeten wij door de Heere zelf uit deze afgrond van ellende worden opgeheven. O, dat is juist gepast voor die arme, schuldige, vuile ellendige, die niets dan lompen en ellende bezit, om zijn eigendom te noemen. En terzelfde tijd vermeerdert het de heerlijkheid van de middelaar en zet het de kroon op zijn heilig hoofd. Ook de wederhorigen. Wat is het een pijnlijke zaak wederhorig te zijn? Ik zou voor God willen dat ik nimmer zo zijn zou. Ik zou onderworpen, lijdzaam, zachtmoedig en teder willen zijn. Maar om wederhorig te zijn, er is voor iemand wiens conscientie is teder gemaakt in de vreze Gods, nauwelijks enig gevoel dat erger is dan wederhorigheid. Om een heilig en wijs God wederhorig te zijn, om zijn leidingen met ons in de voorzienigheid en zijn onderwijzingen in de genade wederhorig te zijn, omdat wij niet meer van het licht zijns aanschijns hebben, omdat wij geen meerdere en klaardere getuigenissen en openbaringen hebben. Verstandelijk weten wij dat God zich niet kan vergissen in één zijner leidingen en nochtans bij ogenblikken zulk een verschrikkelijke wederhorigheid tegen God ervaren. Oh, wat is dat pijnlijk. De geringste beuzeling kan wederhorigheid naar boven werken. Er is geen storm of stevige bries voor nodig om die trotse golven daarvan zich te doen verheffen. De minste ademtocht, de zwakste bries, die er waait, zal bij ogenblikken de golven van het wederhorige hart zich doen verheffen. En deze doen toenemen tot een onstuimige deining. Ja, zelfs zal het hart bij ogenblikken als de zee bij een aardbeving, zonder de minste bries om deze te doen rimpelen, steeds wederhoriger worden. Zelfs wanneer alle zaken in de voorzienigheid glad zijn en de Heere doet zijn tijdelijke weldaden neerdalen, dan zal de wederhorigheid zich verheffen, zoals juist de warmte der zon, welke de vruchten des velds doet rijpen, het bier in het vat doet gisten en verzuren, zo brengt de zon der voorzienigheid vaak de wederhorigheid aan de gang. Als nu je schuren vet werd, zo sloeg hij achteruit. Welnu, dit is hetgeen het zo smartelijk doet zijn. Wat is het een beproevende zaak voor u als ouders, wanneer u hebt gedaan al hetgeen u kunt om uw kind te voeden, te kleden, te onderwijzen, en wanneer u jegens hem onveranderlijk, vriendelijk en toegenegen bent geweest, om dan te ervaren dat deze onhandelbare spruit niets anders wil doen dan nukkig te zijn, te mokken en u voortdurend te kwellen met zijn wederhorigheid. Dit is maar een beeld, een tekening van wat ons van nature is, ons hart van nature is, zonder ophouden kokende van woede, gemelijk en wederhorig zijnde tegen de Heere, ofschoon het wellicht door de schuld erover is afgesneden en bloedend voor God is neergevallen onder een gevoel van walgelijkheid en gruwelijke gemeenheid. Doch, welk een genade is het voor de ellendige zielen die kermen en bedroefd zijn onder een wederhorig hart, dat deze opgevaren middelaar gaven voor hen ontvangen heeft. Het is niet uw lijdzaamheid, zachtmoedigheid en goede humeur, noch is het uw tedere en rustige geaardheid, welke de genade in uw hart doet afdalen, maar God de Vader heeft alle genaden en gaven des geestes in zijn geliefde Zoon opgelegd, en deze worden u geschonken, omdat u zijn bloed en gerechtigheid deelachtig bent. De Heere leert ons dit, wanneer wij altijd lijdzaam, zachtmoedig, heilig, onderworpen zouden zijn, nimmer gekweld zouden worden door de duivel en nooit de werkingen der verdorvenheid zouden gevoelen, dan zouden wij beginnen te geloven dat wij enig vermogen in onszelf zouden bezitten om God te behagen. En wij zouden die dierbare zaligmaker verwaarlozen en veronachtzamen, zoals Bunyan van zichzelf sprak, alvorens de Heer hem toonde wat hij was. Ik dacht dat ik God behaagde, evengoed als welk mens dan ook in Engeland. Maar wanneer wij door pijnlijke bevinding hebben geleerd welk een verdorven natuur en wederhorig hart wij in onze boezem omdragen, wanneer de Heer een weinig goede tierenheid en genade in onze ziel doet afdalen, dan kennen wij de gezegende plaats van waar deze komt en dan leren wij ons eigen ik te verfoeien en zijn heilige naam te loven. Maar alles wel beschouwd is de voornaamste schoonheid van onze tekst ten vijfde, de grote verborgenheid ervan, vervat in het laatste gedeelte, het welk de tijd mij niet zal toelaten te ontvouwen. Zelfs al had ik de bekwaamheid, want het is een punt dat er de kroon op zet. En dat is om bij u te wonen, o Heere God. Opdat de Heere God een tempel mocht hebben waarin hij wil wonen. Een heiligdom, om met zijn heerlijkheid te vervullen. Een volk, om zijn lof te verkondigen. Een hart, waarin hij zelf mocht wonen en verkeren. En, indien ik de uitdrukking zou mogen gebruiken, waarin hij zich mocht thuis voelen. Welk een verborgenheid ligt er opgesloten in die woorden van Jesaja. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. O, welke verborgenheid dat God twee woonplaatsen zou hebben, de hemel der hemelen en die hem niet begrijpen zouden en het ootmoedige, verbroken en verslagen hart. Maar, opdat de Heere des hemels een plaats mocht hebben, waarin hij zou kunnen wonen en verkeren, schenkt God zijn volk gaven en genaden, want hij kan niet komen en wonen in het vleeselijke gemoed, in onze wederhorige natuur, in een hart dat vol is van vijandschap en goddeloosheid. Daarom maakt hij woning voor zichzelf, een tent waarin de koning der ere woont, waarvan de gordijnen zijn gelijk de gordijnen van Salomo. Zijn woning is die heilige goddelijke natuur, welke bij de wedergeboorte wordt meegedeeld. De nieuwe mens, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Aldus woont Christus door het geloof in het hart, en is in zijn volk de hoop der heerlijkheid. En dit deed Paulus zeggen: Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dit is het oogmerk van de leidingen Gods, opdat de Heere God in zijn volk mocht wonen, opdat er gemeenschap mocht zijn tussen de kerk en haar verbondshoofd. Ik in hen, gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. Dit is hetgeen waarop de leidingen Gods voornamelijk neerkomen, het ontvouwen van het grote raadsel, de oplossing van de onbegrijpelijke verborgenheid. God, geopenbaard in het vlees, opdat de Heere in zijn volk mocht wonen. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. En aldus zichzelf mocht verheerlijken door hun hart te vervullen met zijn genade en heerlijkheid, zoals oudtijds de tempel van Salomo, en opdat zij hem zouden mogen genieten en bij hem zouden mogen zijn, wanneer er geen tijd meer zijn zal. Dit is de reden waarom hij gaven ontvangen heeft voor wederhorigen. Dit is de voorname sleutel op alle leidingen des Heren met de ziel en op al zijn verborgen leidingen in de voorzienigheid. Opdat de Heere God in het hart van zijn volk mocht wonen hier en eeuwig verheerlijk mocht worden in hen in een gelukkiger en betere wereld. En tot welke gevolgtrekking brengt dit ons? Tot deze, dat alleen voor zover wij gaven in ons hart en in onze conscientie hebben ontvangen, uit de volheid van de middelaar, de Heere God alleen in zoverre in ons woont, en wij er alleen in zoverre blijk van hebben dat wij tot zijn volk behoren. Daarom moeten wij de beide zaken tezamen nemen. De armoede alleen is niet voldoende, de rijkdom alleen zal niet genoeg zijn, het ongeloof alleen zal niet voldoende zijn, het geloof in de leerstukken zal niet voldoende zijn, maar wanneer de rijkdom de armoede vindt, het genot de moeite, het voedsel de honger, het water de dorst, wanneer het verzachtende bloed een schuldige conscientie vindt en de mantel der gerechtigheid vindt de naakte ziel, dan wordt de ziel verootmoedigd en wordt God verheerlijkt. En dit is het grote oogmerk van alle leidingen en bedelingen Gods, opdat de Heere God in zijn volk mocht wonen. Het zal de heerlijkheid en de gelukzaligheid des hemels zijn. En de eeuwigheid zelf zal die verborgenheid nimmer peilen. Want, totdat wij het meetsnoer Gods hebben om dit te meten, kunnen wij er nimmer een ware, rechte en volkomen bevatting van hebben. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.